Dat je de rust echt ziet indalen in hun lijf en dat ze hun huis weer terugkrijgen, meer tijd nemen voor zichzelf en dat ze ook steeds zelfverzekerder worden van hun kunnen en in de keuzes die ze maken. Ik word er zo enorm blij van dat ik daar een steentje aan mag bijdragen. Je luistert naar Opgeruimd, de podcast. Jouw inspiratiebron op het gebied van opruimen, minimalisme, persoonlijke ontwikkeling, selfcare en rustig leven. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder, in actie te komen voor je dromen en een leven te leiden dat joy sparkt. Heel veel luisterplezier. Mijn werk roept eigenlijk best wel vaak vragen en interesse op bij andere mensen. Iedereen weet natuurlijk wel wat opruimen is en loopt vaak ook echt wel op een bepaalde manier tegen opruimen en rommel aan in het dagelijks leven en in hun eigen huis en werk. Maar van een opruimcoach hebben de meeste mensen eigenlijk nog nooit gehoord. Ik heb echt heel vaak dat mensen dan denken dat ik met hoarders werk. Of dat ze juist denken dat ik een soort veredelde schoonmaker ben die dan alles voor je gaat opruimen in huis. En dat zeggen ze dan niet direct als ik met ze spreek. Maar ze gaan meestal wel bepaalde vragen stellen waarvan ik dan denk, ik denk dat je niet helemaal snapt wat ik doe. Laatst zei iemand bijvoorbeeld ook tegen mij, ja, jij komt zeker bij van die mensen die zelfs theezakjes en alle kranten altijd bewaren in hun huizen en dat je daar niet meer normaal gewoon over de vloer kan lopen omdat er overal spullen liggen. En dat was echt niet de eerste keer dat ik iemand dat zo stellig hoorde zeggen. Dit soort opmerkingen zijn juist 99% van de opmerkingen die ik krijg wanneer ik aan iemand anders vertel wat ik voor werk doe. Mijn antwoord daarop is eigenlijk altijd nee, want ik werk niet met hoarders en ik zou ook nooit een hoarder als klant aannemen omdat het een psychische aandoening is en zo iemand ook echt specialistische hulp nodig heeft op meerdere gebieden van een daarvoor gespecialiseerd team en niet van een opruimcoach. Ik werk eigenlijk juist met hele gewone mensen, met hele gewone problemen en een heel gewoon aantal spullen die besluiten dat ze klaar zijn met de situatie in huis en toe zijn aan meer rust in hun hoofd. En op de een of andere manier is dat niet het antwoord wat de meeste mensen verwachten. En ik merk dat ze dat dan ook niet zo goed kunnen voorstellen eigenlijk. En zo kan ik ook echt nog wel 100 misvattingen opnoemen over mijn werk als opruimcoach. Want er zijn nu eenmaal heel veel misvattingen en ook best wel wat taboes eigenlijk daarover. En dat vind ik ook echt niet zo gek hoor. Ik bedoel, voordat ik besloot om ontslag te nemen en aan de slag te gaan als KonMari consultant, had ik eerlijk gezegd nog nooit van het beroep opruimcoach of professional organizer gehoord. Op een gegeven moment voelde ik dat ik iets met opruimen, organiseren en met mensen wou gaan doen, maar ik had eigenlijk geen idee wat ik mezelf er nou echt bij moest voorstellen. Het enige referentiekader dat ik had waren van die sensatieprogramma's waarin mensen die duidelijk een ander soort hulp nodig hadden, werden gedwongen om spullen weg te doen. En dat was nou niet bepaald de manier hoe ik het zou willen aanpakken en hoe ik het voor me zag. En naast die programma's heb je juist aan de andere kant van het spectrum daarin van die programma's die juist voor je gaan opruimen en alles helemaal mooi gaan maken als je weg bent. Een soort makeover opruimshow of zo, waarin in mijn ogen alles dan 3 dagen alles mooi en netjes blijft, maar er uiteindelijk natuurlijk niets verandert. Dus als ik zelf tot 2,5 jaar geleden geen idee had dat er überhaupt zoiets bestaat als een KonMari consultant en ik ook nog nooit van het beroep opruimcoach had gehoord, dan snap ik ook best dat er nog heel veel misvattingen over zijn natuurlijk. Precies met die reden heb ik op mijn Instagram gevraagd wat jullie zouden willen weten over mijn werk als opruimcoach en ga ik je in deze aflevering antwoord geven op al die vragen. Ik kreeg ontzettend veel vragen binnen en heb er een aantal uitgekozen om te behandelen. Oh, en mocht je me nu trouwens nog niet volgen op Instagram, superleuk als je dat gaat doen. Je kan me vinden op @netthuis en netthuis schrijf je dan aan elkaar. Oké, om dan maar gewoon bij het begin te beginnen, dat was namelijk een vraag die veel binnenkwam. Hoe kwam ik op het idee om aan de slag te gaan als opruimcoach? Nou, dat is ook al gelijk een leuk verhaal, want ik vraag mezelf dat ook wel eens af hoe ik daar eigenlijk in godsnaam bij kwam. Als je mijn podcast vaker luistert, dan heb je me ook vast wel eens gehoord over dat ik nooit echt wist wat ik wou in mijn leven. Aflevering 3 gaat bijvoorbeeld helemaal over keuzes maken en twijfelen. En die gaat er ook helemaal over. Op het moment dat ik besloot om dit bedrijf op te gaan zetten en dus te starten als opruimcoach, was voor mij het soort ultieme, ik weet niet wat ik wil in mijn leven, moment. Ik werkte destijds in het laboratorium en dat werk deed ik inmiddels een jaartje of 6 à 7. En eigenlijk wist ik na 2 à 3 jaar in een lab werken al dat het eigenlijk echt niets voor mij was. En dat ik het sowieso niet tot aan mijn pensioen zou willen blijven doen. Maar ja, dan komt natuurlijk de grote vraag, wat dan wel? Op die vraag ben ik eigenlijk jarenlang helemaal lam geslagen. Ik heb daar al die momenten bij elkaar opgeteld, echt maanden aan een stuk over gedacht, dagen over zitten huilen en heel wat slapeloze nachten over gehad. Want ik had geen idee. Als ik mezelf afvroeg wat ik wou met mijn leven, was het eigenlijk alleen maar blanco in mijn hoofd en dat vond ik zo enorm frustrerend. Ik vond het namelijk helemaal niet leuk op mijn werk. Ik moest mezelf soms echt uit mijn bed slepen en me er echt toe zetten om er weer voor te gaan en om weer naar het werk te gaan, want ik had eigenlijk nooit heel erg veel zin. Het kostte me eigenlijk vooral heel veel energie, terwijl het me niets opleverde. Chemie was namelijk niet per se mijn passie. Het werk zelf was ook niet per se super inspirerend. Ook niet als ik in een bepaalde functie wel wat meer uitdagingen en verantwoordelijkheden kreeg, vond ik het alsnog niet bijster inspirerend. En omdat ik er voor mezelf ook geen toekomst in zag en geen uitzicht had op iets beters, voelde alles vooral heel erg zwaar. Of nou ja, ik zei net dat ik er niets voor terug kreeg. Ik kreeg er natuurlijk wel een goed salaris voor terug. En bij mijn laatste bedrijf hadden we ook echt wel een leuk team en had ik lieve collega's en vond ik mijn werk ook wel enigszins oké in vergelijking met wat ik daarvoor deed. En juist die dingen weerhielden me er dan weer heel erg van om uiteindelijk een stap te nemen. Want als ik ontslag zou nemen, dan had ik geen inkomen. En als ik nou in een andere sector ging werken en een andere baan kon vinden, in de hoop dat ik daar dan wat blijer van zou worden, dan had ik ook geen garantie dat het werk ook daadwerkelijk leuker zou zijn of dat ik in een leuk team terecht zou komen. Destijds hield ik mezelf al die tijd voor dat ik eerst helemaal duidelijk moest hebben wat ik met mijn leven wou en dat dat dan ook helemaal realistisch en haalbaar moest zijn voordat ik ooit een stap kon gaan maken. Ik wou destijds bijvoorbeeld heel graag een vegan koffietentje beginnen, maar dat vond ik dan weer niet realistisch omdat je daarvoor startkapitaal nodig had. En ja, dat had ik op dat moment niet. En dan moest je ook weer in de weekenden werken en veel verantwoordelijkheid dragen. En dat wist ik ook niet hoe leuk ik dat uiteindelijk zou vinden. Dus dat was dan weer geen grote garantie op echt werkplezier. En zo zijn er nog wel tientallen ideeën opgekomen. En zat ik eigenlijk jarenlang in zo'n soort cirkeltje van ongeluk en ellende. Maar durfde er niet echt uit te stappen omdat ik alleen maar beren op de weg zag. En die beren op de weg zag ik ook werkelijk waar overal in. Ik kon overal wel een excuus voor bedenken waarom het geen goed idee was. Bij alles verzon ik wel een reden waarom het niet zou kunnen en het allemaal niet zou werken. En ik die stap maar niet moest wagen, puur en alleen omdat ik veel te bang was wat eruit zou komen. Op een bepaald punt in dit alles werd ik ziek. Ik was inmiddels een maand thuis met allerlei vage klachten en vermoeidheid. De huisarts kon me daar ook niet echt in helpen. Uit bloedonderzoeken kwam niets naar voren wat mijn klachten zou kunnen verklaren. En de bedrijfsarts vond uiteindelijk dat ik maar weer gewoon moest gaan opbouwen met werken. En toen die bedrijfsarts dat zei, ik weet nog goed dat we in dat kantoortje zaten, voelde ik echt aan alles dat ik dat absoluut niet wou. Ik had al weinig energie op dat moment en wou die energie die ik had vooral besteden aan beter worden en mezelf. En niet meer aan werk dat ik überhaupt al niet leuk vond. Dus toen besloot ik eigenlijk gelijk diezelfde dag nog mijn baas te bellen en ontslag te nemen, zonder dat ik ook maar enig idee had wat ik eigenlijk verder met mijn leven wou gaan doen. En echt, na al die jaren van twijfelen en mezelf ongelukkig voelen, voelde dat zo enorm goed om dat eindelijk uit te kunnen spreken. Eindelijk durfde ik te kiezen voor mezelf. En ondanks dat ik mezelf toen doodmoe voelde, heb ik me ook nog nooit zo goed gevoeld als op dat moment. En toen was het eigenlijk goed wel een dag later dat er ineens een idee oppopte in mijn hoofd om iets te gaan doen met opruimen en organiseren. Ik snap eigenlijk ook nog steeds niet helemaal hoe ik tot dat idee ben gekomen, Want zoals gezegd wist ik dus überhaupt niet eens dat er mensen bestonden die opruimcoach waren en zoiets voor hun werk deden. Ik had mezelf toen eigenlijk heel simpel afgevraagd waar mijn talenten lagen en wat ik leuk vond om te doen, waar ik ook geld mee kon verdienen en wat ik belangrijk vond in het leven. En dat waren uiteindelijk de ingrediënten om na al die jaren van frustratie en twijfel tot een besluit te kunnen komen over mijn toekomst. Uit die vragen kwam bij mij namelijk naar voren dat ik goed was in opruimen, dingen organiseren en regelen, structuur aanbrengen en het overzicht bewaren. Dat ik het ook heel leuk vond om mensen te begeleiden en iets nieuws te leren. Ik vond het bijvoorbeeld ook altijd heel leuk om met stagiaires of met nieuwe medewerkers te werken en ze ergens in te zien groeien en van betekenis voor ze te kunnen zijn. En wat ik verder nog belangrijk vond waren thema's als duurzaamheid, rust in je leven en in je hoofd, een fijn thuis hebben, goed voor jezelf zorgen, een gezonde mindset en tijd doorbrengen met mensen die je lief hebt. En vooral ook tijd doorbrengen met jezelf op een manier die je leuk vindt en die je energie geeft. Ineens vielen toen eigenlijk alle puzzelstukjes in elkaar en kwam bij mij het idee op om iets met opruimen te gaan doen en mensen daarbij te helpen. Het grappige is ook dat ik nog precies weet dat ik op dat moment zoiets had van, dat is toch geen werk? Oh, wat heb je nou weer verzonnen? Kan toch helemaal niet? Dus ik pakte mijn laptop erbij en ging even googlen en kwam er uiteindelijk achter dat het wel degelijk werk was. En ik moest toen ook gelijk denken aan Marie Kondo. Zij is natuurlijk ook opruimcoach. En na even gegoogeld te hebben voelde het voor mij zo goed en als zo'n logische stap en ook een natuurlijke keuze dat ik toen er gelijk helemaal voor ben gegaan. Een vraag die meerdere keren terugkwam was of er ook een opleiding voor was. Ja, die is er zeker. Er bestaan zelfs meerdere opleidingen, al zijn die niet per se verplicht om te doen. Opruimcoach of professional organizer is namelijk geen beschermd beroep. Iedereen die besluit zich daarop te gaan richten, mag zich ook direct zo noemen. Dus iedereen die dit luistert, mag zich ook gewoon nu gelijk opruimcoach noemen. Nou, ik zei net al dat toen ik zelf op het idee kwam om iets met opruimen te gaan doen, dacht ik al gelijk aan Marie Kondo en kwam ik ook op haar website terecht. En daar zag ik dat ze ook cursussen aanbood om Komari consultant te worden. Ik heb mezelf daar eigenlijk direct voor ingeschreven, omdat de methode mij gewoon zo enorm aanspreekt en ik me daar heel erg thuis in voelde. De Komari Consultancy Course wordt maar een aantal keer per jaar gehouden. En het was toen in de zomer dat ik me inschreef, maar ik moest nog tot de winter wachten tot ik naar New York kon vliegen om de cursus te gaan volgen en ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Naast dat je die Marie Kondo cursus hebt, zijn er in Nederland ook verschillende organisaties die opleidingen tot professional organizer of opruimcoach aanbieden. Ik zei dus net al dat ik me in de zomer toen inschreef en nog best wel lang moest wachten. Maar eigenlijk, ik wou niet wachten. Ik stond echt voor mijn gevoel zowat te springen om met al mijn ideeën en plannen aan de slag te gaan. Dus ik heb toen ook een andere cursus gevolgd, namelijk de LOE thuisstudie tot professional organizer. En heel eerlijk, ik vond het niet de meest enerverende opleiding. Het was eigenlijk vrij basic. Veel dingen wist ik uit mezelf bijvoorbeeld ook al wel. En het was ook vrij praktisch ingesteld. Zo van, als dit en dit gebeurt, moet je dat en dat doen. Of als iemand daar tegenaan loopt, moet je zus en zo doen. Het is eigenlijk een beetje one size fits all. Ik miste daar, vooral achteraf gezien, best wel veel dingen in. En ik zou je die cursus ook niet direct aanraden, mocht je nou overwegen om ook een opruimbusiness op te starten. Ik ben dan ook heel blij dat ik uiteindelijk voor de Komari Consultancy Course heb gekozen. Echt voor mij zo'n life-changing ervaring. Ik heb daar juist op het vlak van mensen coachen en begeleiden zo enorm veel geleerd. Oh, en trouwens, mocht je dit nu luisteren en niet zo goed het verschil weten tussen al die termen als Komari consultant, opruimcoach en professional organizer, dan zou ik het even snel uitleggen, want ik ben inmiddels heel wat met die termen aan het rondgooien natuurlijk. Oké, een opruimcoach is iemand die iemand anders helpt met structuur aanbrengen in de breedste zin van het woord. Dus dat kan zijn in huis door middel van opruimen, maar ook op het werk of in hun tijd. Een opruimcoach zit niet per se vast aan een specifieke methode en je vindt ze dan ook in alle soorten en maten. Je hebt bijvoorbeeld opruimcoaches die voor jou gaan opruimen als je er niet bent en zich vooral richten op het mooi inrichten van kasten. Maar je hebt ook opruimcoaches die zich voornamelijk op de zakelijke markt begeven en met kantoren en planningen aan de slag gaan. Je hebt ook weer opruimcoaches die zich juist richten op mensen met een beperking en daar gespecialiseerd in zijn om hen zo goed mogelijk te begeleiden naar een optimaal huis, helemaal aangepast op hun woonwensen en op hun beperking. Professional organizer is eigenlijk een synoniem van opruimcoach. Het is de Engelse term en het is per ondernemer persoonlijk wat hij liever gebruikt. Ik vind persoonlijk opruimcoach fijner klinken, dus dat gebruik ik vooral. Maar bij anderen heb je misschien ook wel eens de term professional organizer gezien. Daarnaast heb je dus ook KonMari Consultant. Dat ben ik dus ook. Dat houdt in dat je een opruimcoach bent die voornamelijk werkt met de Marie Kondo methode. Ik zei net al dat iedereen die dat wil zich opruimcoach mag noemen. Dus ook jouw rommelige buurman. Omdat het dus verder geen beschermde naam of beroep is. De titel KonMari Consultant is dat wel. Dus enkel en alleen mensen die daarvoor gecertificeerd zijn, mogen zich zo noemen. Ik geloof dat we in Nederland nu met 15 mensen zijn die dat ook doen. We zijn dus nog maar met een heel klein groepje. Nou, iets waar de meesten van jullie ook heel erg benieuwd naar waren, is of ik al mijn inkomsten uit opruimcoaching haal en of ik ervan kan rondkomen. En die vraag snap ik natuurlijk ook wel. Hele interessante en belangrijke vraag natuurlijk. Het antwoord daarop is ja, dat kan ik zeker. Ik geloof wel dat de meeste opruimcoaches het parttime doen, dus langs een baan of langs bepaalde zorgtaken thuis. Ik ben zelf dit werk wel echt gaan doen met het idee dat het mijn fulltime bezigheid zou worden. Of nou ja, niet per se 40 uur in de week of zo, maar ik wou er in ieder geval niets anders nog langs gaan doen. Ik had echt vanaf het begin zoiets al van, nou, mocht het niet lukken, dan ga ik gewoon wat anders doen. Ook helemaal prima. Maar ik heb en had absoluut geen zin om banen te gaan combineren. Ieder is een ding daarin natuurlijk. Ik ben er zelf dan ook gelijk vanaf het begin helemaal fulltime ingedoken. Ik had toch ontslag genomen, dus die tijd had ik ook daarvoor. En het was natuurlijk niet zo dat ik dan ook vanaf dag 1 een fulltime salaris had. Want er waren ook natuurlijk wat voorbereidingen die daaraan te pas gingen. En ik denk ook dat dat sowieso niet per se realistisch is om na te streven als starter. Dat je al gelijk vanaf dag 1 een fulltime salaris uit je onderneming haalt. Dus de eerste maanden waren vooral mijn bedrijf opbouwen en ervaring opdoen. En toen ik een beetje uit die voorbereidende fase kwam en het eigenlijk best wel lekker liep na een paar maanden. En ik super blij was met hoe het allemaal ging en hoe snel het ook eigenlijk allemaal werd opgepakt. Kwam corona en stond ik in de eerste lockdown ineens helemaal stil. Dat was best wel even slikken natuurlijk. Iets waar ik de maanden daarvoor super hard voor had gewerkt, viel helemaal weg en mijn agenda was ineens zo goed als leeg. Maar gelukkig bracht het stilstaan ook wel weer tijd en ruimte voor nieuwe ideeën. Ik heb in die periode bijvoorbeeld mijn eerste Instagram-cursus opgezet en dat was ook een enorm goede zet waar ik zo dankbaar voor ben, omdat dat nu nog steeds voor heel veel plezier en ook inkomsten zorgt in mijn business. En ik weet bijna zeker dat ik zonder dat de lockdown er zou zijn geweest, daar echt niet zo snel aan was begonnen. En ik dat veel langer voor me uit had geschoven. Dus het heeft ook echt wel heel veel mooie dingen gebracht daarin. Toen er vorige zomer ook steeds weer meer mocht en kon, werd mijn agenda ook weer steeds voller met 1-op-1 afspraken. Of zelfs helemaal vol eigenlijk. Dus ja, ik kan absoluut zeggen dat het goed gaat en dat ik ervan kan rondkomen. Oké, next question. Hoe ik aan klanten kom was ook iets waar jullie heel erg benieuwd naar waren. En dat is eigenlijk heel verschillend. Sommige mensen komen bij mij via Google, andere via de nieuwsbrief of de KonMari website of via social media of door deze podcast. Of ze hebben iets over mij gelezen in de media. Er is niet per se één kanaal waarmee iedereen naar binnen komt. Dus het is heel afwisselend en dat is natuurlijk ook wel zo fijn voor mij. Er was ook een vraag over de voornaamste reden dat mensen besluiten om met mij te gaan werken. En ik denk dat daar meerdere antwoorden voor zijn. Want iedereen is natuurlijk anders en bij iedere klant is de hulpvraag ook net iets anders. Zo gaat de een bijvoorbeeld met mij werken omdat ze gaan verhuizen. En de andere omdat er ruimte moet worden gemaakt voor een baby. En zo kan ik nog wel een aantal soort van dat soort redenen benoemen. Maar de voornaamste reden is meestal dat mensen toe zijn aan meer rust in huis en in hun hoofd. Dat ze meer tijd over willen houden en niet meer steeds alleen maar met opruimen en huishouden bezig willen zijn. vaak hebben ze dan ook al voor dat punt het een en ander geprobeerd, maar werkt uiteindelijk niets en zijn ze helemaal klaar met de situatie zoals die nu is. Soms hebben ze ook een vervelende periode achter de rug die ze willen afsluiten. En verder is het vaak zo dat klanten moeite hebben met keuzes maken en het fijn vinden om daarin begeleid te worden. Of dat ze nooit van huis uit hebben meegekregen hoe ze eigenlijk precies moeten opruimen. Of dat ze heel erg een handig systeem in huis missen. Of gewoon omdat ze het fijn vinden om een stok achter de deur te hebben en iemand die ze helemaal steunt in het proces. En dat zijn dus allemaal dingen die ik ze kan bieden. Ik vind het bijvoorbeeld ook altijd zo bijzonder dat klanten vaak uit een gevoel van schaamte en onrust beginnen. En dat ze dan al heel snel in een traject zeggen dat ze zichzelf echt gesteund voelen en het heel prettig vinden om het samen te doen met iemand die daar geen oordeel over heeft. Echt het allermooiste en liefste compliment wat mij betreft. De volgende vraag was ook iets waar veel van jullie nieuwsgierig naar waren. En dat was hoeveel tijd het ongeveer kost als iemand met mijn hulp het hele huis wil opruimen. Dat is natuurlijk heel erg verschillend per persoon en per situatie. En vooral heel erg afhankelijk van hoeveel spullen je hebt, hoe je gezinssamenstelling is en hoe snel je keuzes maakt. Maar ook hoeveel tijd je tussen de sessies door hebt om zelf aan de slag te gaan, speelt ook best wel een grote rol daarin. Ik denk dat ik gemiddeld tussen de 7 en 9 sessies heb met klanten die een gezin hebben. En na die sessies is dan dus echt heel het huis opgeruimd, inclusief de zolder en garage. Meestal doen we dan wekelijks een sessie of soms zit er een keer een extra weekje tussen om even extra ruimte te hebben om alles weer bij te werken in huis. Want er komt ook echt nog altijd wel een hoop ander werk en andere dingen naar boven tijdens het opruimen. En het is sowieso wel een heel intensief traject. Dus laten we zeggen dat gemiddeld binnen 3 maanden alles is gedaan. En vaak ruimen ze dan dus tussendoor ook wel zelf op. Huiswerk noem ik dat altijd. Dat zijn dan dingen die ze heel gemakkelijk zelf kunnen oppakken of dingen die veel tijd kosten, maar waar ik weinig in voor ze kan betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het uitpluizen van een stapel notities om te kijken of daar nog iets in staat, wat ze moeten gebruiken en dat de rest dan gewoon weg kan. Ja, als ik daar langs ga zitten, is het soms ook zonde van de tijd, dus dan is dat beter iets wat ze zelf even tussendoor oppakken. En als we dan samen aan de slag gaan in zo'n sessie, dan pakken we meestal juist de grote dingen aan die je niet zo snel uitgebreid in je eentje gaat doen. Dat is ook gelijk voor mij een van de meest gehoorde opmerkingen van klanten. Dan hebben ze de hele voorraadkast of trapkast leeggehaald en hebben alles in de woonkamer uitgestald. En dat is toch wel iets wat altijd best wel even slik is hoor. Als je dan zo heel je woonkamer bezaaid ziet liggen met allerlei voorraad, losse spulletjes, tassen, schoonmaakmiddel, noem maar op. Ja, dan komt er toch wel vaak gelijk een heel overweldigend gevoel over je heen. En dat je dan echt even denkt, oh mijn god, zat dit allemaal in die kast? Nadat we dan een paar uur alles hebben uitgezocht en stuk voor stuk door alles heen zijn gegaan, zetten we alles uiteindelijk natuurlijk weer op zijn nieuwe vaste plek. En nemen we eventjes de tijd om te kijken naar het resultaat. En dan krijg ik echt altijd de opmerking van, oh, dit had ik echt al zo lang niet gedaan. Ja, ik ruim wel eens een stukje op van de voorraadkast, maar nooit alles. Dat doe je gewoon niet zo snel in je eentje, omdat het gewoon zoveel is. En dan gaat er ook nog meer tijd in zitten natuurlijk. En sowieso, ik had dit zelf nooit aangekund. Ik zou helemaal gek geworden zijn van al die spullen in mijn huis en het overzicht totaal zijn verloren. Maar wow, wat een verschil. Ik ben er zo blij mee. Dat is gewoon echt iets wat ik bijna elke sessie wel hoor. Net zei ik al dat ik met gezinnen ongeveer 7 tot 9 sessies doe. Met alleenstaande of koppels zonder kinderen werk ik gemiddeld 5 sessies. Vaak hebben ze gewoon net wat minder spullen of wonen ze ook een stukje kleiner. En dat scheelt natuurlijk ook weer heel veel in de opruimtijd. Maar zoals gezegd, dat is dus helemaal afhankelijk van je situatie. Zoiets is natuurlijk ook heel persoonlijk en eigenlijk totaal niet te vergelijken met elkaar. Voel jezelf dus vooral ook niet slecht als je ergens online of in je omgeving ziet dat iemand veel sneller is met opruimen. Of dat het bij jou misschien allemaal nog niet zo makkelijk gaat als je graag zou willen. Dat is helemaal oké en normaal. Iedereen bewandelt daarin zijn eigen pad natuurlijk. En het is natuurlijk ook zo dat iedereen op een ander punt meer of minder spullen heeft. De een heeft bijvoorbeeld 400 kledingstukken, maar geen boeken. En de ander heeft misschien 40 kledingstukken. En heeft juist een grote boekencollectie en 8 mappen aan administratie, ik noem maar wat. Dus dan is het ook niet zo gek dat de een ergens langer of korter mee bezig is. Een vraag die hier een beetje op voorbeduurt is hoeveel uur ik per week werk. En dat is net als de vorige vraag eigenlijk heel erg verschillend. Dat ligt er echt aan hoeveel afspraken ik die week heb en ook wat er verder allemaal nog op het programma staat. Ik heb weken dat ik misschien wel 70 uur in de week werk, omdat ik dan meerdere 1-op-1 sessies heb, maar ook achter de schermen nog druk bezig ben met een cursus bijvoorbeeld. Of dat ik midden in een lancering van een cursus zit. Ja, dat zijn dan gewoon echt drukke weken. Maar ik heb ook weken dat ik veel minder afspraken heb staan en dan ook bewust even mijn rust pak en misschien 2 of 3 dagen werk of alleen maar halve dagen en de rest van de dag even iets leuks en fijns voor mezelf ga doen. Ik zou ook een vraag over hoeveel sessies ik per week doe. Nou, dat waren er eind vorig jaar / begin dit jaar zo'n 3 à 4 per week. Maar ik ben er voor mezelf eigenlijk achter gekomen dat ik daar toch niet zo blij van werd. Omdat dan alles vooral om die afspraken draait en ik te weinig toekom aan andere projecten. Als ik dan bijvoorbeeld nog een aflevering moest opnemen om de week daarna online te zetten, moest ik daarvoor echt tijd gaan zoeken. En dan zat ik dat soms 's avonds na een lange opruimsessie nog te doen, terwijl ik eigenlijk het liefst op die momenten iets rustigs voor mezelf wou doen. En vaak was het dan ook zo dat wanneer ik een cursus had gegeven, ik echt helemaal kapot was van de periode ervoor, omdat er zoveel bij komt kijken aan voorbereidingen en ook überhaupt het geven aan de cursus. En ik daarnaast ook nog eens 3 à 4 sessies in de week had. Nu klinkt dat misschien allemaal heel zwaar en negatief, sorry daarvoor. Laat ik vooropstellen dat ik de sessie zelf super leuk vind en ik vind het ook echt heel fijn werk vind. Maar het is ook vrij intensief werk. Lichamelijk gezien natuurlijk, omdat je toch wel veel aan het slepen bent met spullen en dozen en noem maar op. Maar ook emotioneel, omdat je in zo'n sessie 5 uur lang intensief aan het coachen bent en er van alles bij de ander naar boven komt. Dus alles bij elkaar opgeteld met al het andere wat ik ook nog heel leuk vind om te doen in mijn bedrijf, was het soms wel echt te veel. Dus toen ben ik teruggeschakeld naar 2 sessies per week. En toevallig heb ik een aantal weken geleden besloten om nog maar 1 klant per kwartaal aan te nemen voor een nieuw traject, zodat ik nog meer tijd overhoud voor mijn online werkzaamheden en weer nieuwe cursussen en online programma's kan gaan maken. Want dat is ook wel echt iets wat ik heel erg tof en leuk vind om te doen. En daardoor kan ik uiteindelijk op de lange termijn ook weer wat minder uren gaan maken. Want uiteindelijk ben ik ook niet voor niets uit mijn 9-tot-5 baan gestapt. Ik wil juist meer tijd om te leven en minder om te werken. Hoe leuk en fantastisch ik dit werk nu ook vind. Een van jullie vroeg ook over hoe ik mijn werk- en privébalans in de gaten hou. Super belangrijk onderwerp natuurlijk. En daar is mijn verhaal van net eigenlijk best wel een goed voorbeeld van. Ik blijf mezelf namelijk echt steeds afvragen of ik nog op het goede spoor zit, of ik niet te veel vraag van mezelf op werkgebied en wat ik nodig heb om nog meer naar mijn ideale leven en mijn ideale bedrijf toe te werken. En hoe ik mijn werkzaamheden dan op zo'n manier kan aanpassen, zodat mijn bedrijf eigenlijk nog beter bij mij gaat passen. En dat is best wel een zoektocht, maar wel zo belangrijk uiteindelijk. Het laatste dat je moet willen is dat je daarin continu over je eigen grenzen heen gaat. Daar ga je op de lange termijn alleen maar last van krijgen tot je op een punt komt dat je er helemaal uit ligt. En verder heb ik in die balans ook wel een beetje regels voor mezelf. Ik probeer in de ochtend bijvoorbeeld eerst even tijd te nemen voor mezelf voordat ik aan de slag ga. En als ik een sessie heb, mag ik van mezelf ook niet nog voor die tijd gaan werken. En eigenlijk ook liefst zo min mogelijk doen nadat ik thuis kom van een sessie. Misschien alleen maar wat mailtjes sturen, maar meer werken mag eigenlijk niet. En op de dagen dat ik thuis aan het werk ben, wil ik eigenlijk ook afsluiten zodra mijn vriend thuis is. Of het liefst zelfs daarvoor al. En mijn weekenden zijn sowieso ook heilig, dus dan ga ik sowieso niet werken. En weet je wat het ook is? Als ondernemer ben je eigenlijk nooit klaar met werk, geloof ik. Er is altijd wel iets of iemand die je aandacht vraagt of wat nog gedaan moet worden. Dus dat soort kleine regels voor mezelf geven me net dat stukje extra rust en structuur daarin. Oké, next question. Hoe een werkdag er voor mij uitziet. Nou, misschien heb je het al een beetje aan het verhaal van de rest van de aflevering kunnen horen. Dat is voor mij eigenlijk altijd anders. En dat vind ik ook zo leuk aan mijn werk. De ene dag ben ik bezig met een klant die gaat verhuizen. En ben ik daar vanaf 9 uur 's ochtends tot 1 uur of 3 bezig met opruimen en inpakken. Daarvoor en daarna heb ik natuurlijk ook nog reistijd naar een klant toe. als ik dan thuis kom, werk ik meestal nog wat mailtjes bij. En dan vind ik het eigenlijk wel weer mooi geweest voor die dag. De volgende dag heb ik dan misschien weer de hele dag voor mezelf. En dat kan er dan uitzien als administratie doen of een podcastaflevering voorbereiden of opnemen. Of een opzet maken voor een nieuwe cursus, een nieuwsbrief schrijven, bezig zijn aan mijn website, intakegesprekken voeren, of een cursus geven of video's opnemen voor een online programma of stories maken. Dus eigenlijk is geen dag met elkaar te vergelijken. En dan de volgende dag sta ik weer bij een klant thuis en zijn we bezig met papieren of kleding opruimen. Er is eigenlijk geen week met elkaar te vergelijken en dat is voor mij ook maar goed ook. Ik hou namelijk heel erg van die afwisseling en raak ook best wel snel verveeld als ik dat niet heb. En dat is uiteindelijk ook waar ik het meeste energie uit haal. Die afwisseling tussen zowel creatief bezig zijn en nieuwe ideeën uitwerken, als met mensen bezig zijn en coachen. Ik heb ook echt die speelruimte wel nodig in mijn planning, anders word ik super ongelukkig. En als ik juist te veel speelruimte heb en het helemaal open ligt, dan zou ik weer heel erg dat menselijke contact en dat coachen missen. Ik zou bijvoorbeeld ook nooit helemaal willen stoppen met 1-op-1 werken en volledig online willen gaan. Omdat ik sowieso de energie van 1-op-1 werken heel erg fijn vind en het ook super leuk vind om te verbinden met anderen. Maar ook de groei bij anderen van dichtbij meemaken vind ik zoiets moois en bijzonders. Dat je de rust echt ziet indalen in hun lijf en dat ze hun huis weer terugkrijgen, meer tijd nemen voor zichzelf. En dat ze ook steeds zelfverzekerder worden van hun kunnen en in de keuzes die ze maken. Ik word er zo enorm blij van dat ik daar een steentje aan mag bijdragen. En mocht je dit nu horen en ditzelfde ook willen ervaren, stuur me dan ook vooral een berichtje of stap in een 1-op-1 traject. Ik heb daar binnenkort weer beperkte ruimte voor en ik kan echt niet wachten om hierin met jou aan de slag te gaan. Zodat jij ook een leven met meer rust en ruimte kan creëren, zowel in je huis als in jezelf. Ik kijk er enorm naar uit om je te mogen verwelkomen. Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app. Zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen mag inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering heel erg tof vinden en er een mooi inzicht uit hebben gehaald dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem voor vandaag. Ondertussen op de hoogte blijven, volg me dan op Instagram. Doeg!